benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Als er echt iets misgaat en de maatschappij ontwricht is, zie nu het coronavirus, dan kijk je toch naar de overheid. Wacht nou niet af tot je iets overkomt waardoor de maatschappij totaal ontwricht wordt.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Interpol has issued a purple notice warning of several types of financial fraud schemes connected to the ongoing global health crisis.
Can reveal global crime gangs are using the coronavirus crisis as cover.
The COVID-19 pandemic offers hackers that say a Nigerian prince never could.
Dozens of Bay Area businesses are now asking employees to work from home, but how secure is your home network?
De coronacrisis verandert ons leven ingrijpend. Een van de gevolgen is dat heel veel nu ineens digitaal gaat.
We're working, learning, playing, living our whole lives online.
Dat zorgt ook voor risico's, want cybercriminelen maken er maar al te graag gebruik van dat wij ons massaal online begeven.
Coronavirus could increase our risk for a cyberattack. When we're most vulnerable, bad things can happen and we don't even realize they're happening.
En die dreiging, die was er al, ook zonder coronavirus.
Waardoor een cyberaanval ook treinen ontsporen. Het zou zomaar in Europa kunnen gebeuren.
Hoe moeten we ons daar in Nederland tegen wapenen? Volgens experts moet er veel meer centrale coördinatie komen. Onder leiding van een cybercommissaris die de boel gaat aansturen. Twee van die experts zijn mijn gasten in deze aflevering van De Stratege. Wim Kuiken.
Sinds 1 januari 2019 met pensioen. Nadat ik bijna 40 jaar in het openbaar bestuur heb gewerkt op heel veel plaatsen. 14 jaar als secretaris-generaal en de laatste 9 jaar als Delta-commissaris. En ik doe een aantal toezichtfuncties, waaronder die bij de DHEC-security. Security Delta.
Bibi van den Berg.
Hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden. En lid van de Cybersecurity Raad die het kabinet gevraagd en ongevraagd advies geeft op het terrein van cybersecurity.
EU talks chaired by Council President Charles Michel. Leaders get to see each other via video link.
Leaders of the G20 nations will hold a video conference to discuss cooperation in overcoming the COVID-19 pandemic.
Stock in video conferencing firm Zoom is now up. Record numbers of people teleconferencing rather than attending meetings. This outbreak has the unfortunate benefit of being good for this company.
Zoom, just one look and then my heart went.
Nou, we zitten massaal te zoomen thuis. Dat doen heel veel van ons zijn ermee bezig. Meneer Kuiken, bent u helemaal gek geworden op die videocalls? Wilt u er niet meer van af of zegt u nou, ik heb er langzamerhand genoeg van gekregen?
Nou, ik ben een beetje ambivalent. Ik vind het enerzijds mis ik natuurlijk de fysieke contacten en het gesprek aan tafel. En ook wel de atmosfeer die je aan tafel hebt. Ik ben op een aantal plekken ben ik nog toezichthouder en ook eigenlijk altijd voorzitter. En dan voorzitter vindt het altijd wel handig om aan tafel ook de reactie van mensen te zien, ook non-verbaal. Aan de andere kant.
U bent ook sfeergevoelig?
Ja, ik ben ook sfeergevoelig. Zeker als ik zelf de sfeer kan maken. aan de andere kant vind ik het wel heel comfortabel om heel efficiënt met mensen te spreken via videoconferencing. Zoom of Teams of WebEx of whatever. Dus het is ook wel efficiënt. Het heeft mij ook wel weer geleerd dat ik met veel minder reizen ook heel effectief kan zijn in de dingen die ik nog doe.
Ja, kijk, nou, dat is in ieder geval een heel mooi genuanceerd antwoord. Voorstander zou te horen van het hybride model. Hoe is dat bij u, mevrouw van den Berg?
Ja, ik ben natuurlijk aan de ene kant bijna de hele dag in online omgevingen aan het werk. Ook als al ons onderwijs gaat bijvoorbeeld op dit moment via online platforms. En dat is best heel anders dan hoe je dat normaliter doet in een grote collegezaal. Aan de andere kant ben ik weinig. Dus het wordt bijna meer een soort radio-uitzending. En dat is, daarmee gaat er wel wat verloren. Aan de andere kant
is het
ook wel fascinerend om te zien wat er kan met digitalisering.
Wat vindt u fascinerend?
Nou, ik ben van huis uit wijsgerig antropoloog. En kijk dus naar het antropologisch experiment wat hieronder zit. We roepen al jaren dat we eigenlijk graag willen dat mensen meer thuiswerken. Dat we eigenlijk dat heel veel potentieel zit in digitale interactie, wat we niet benutten. Dat beter is voor het milieu enzovoort enzoverder, als we allemaal wat minder op en neer reizen. Nu worden we ertoe gedwongen om dat te doen en dan blijkt ineens dat we dat ook massaal heel goed kunnen. En blijkt ook dat we dat op heel veel punten nog niet zo goed kunnen en dat er van alles misgaat. Dus ik vermaak me kostelijk met alle onderzoeken naar vergaderingen waarin mensen in hun badjas verschijnen. Of de code nog niet helemaal begrijpen en de camera op het verkeerde moment aan of uitzetten enzovoort enzoverder. Dus in dat opzicht vind ik het ook fascinerend om te zien hoe we met z'n allen proberen dit heel snel uit de grond te trekken en daar aan de ene kant heel goed in slagen en aan de andere kant ook heel veel beginnersfouten maken.
Ja, maar mooi. We zijn allemaal onderdeel van een wijsgerig antropologisch experiment, als ik het samen mag vatten. En bovendien interactie mist u. Het lijkt wel radio. Dus dat kunnen we inderdaad in onze zak steken. Mooi om het zo eventjes samen te vatten. Ziet u als een cyber-experiment met leden ogen aan wat mensen thuis doen? Want u weet er alles van. U weet ook hoe veilig en onveilig je kunt werken. Vindt u dat wel meevalt, dat iedereen zich uiteindelijk in ieder geval op het gebied van veiligheid weet te gedragen?
Nou, een van de dingen die lastig is als je zo'n vraag stelt, is altijd de vraag van wat is hier nou eigenlijk precies het probleem? En wij kijken naar risico vanuit het idee van je hebt een bepaalde kans dat dingen mislopen en je hebt bepaalde consequenties wanneer dat gebeurt. Bij het grootste gedeelte van de mensen, als die hun telefoons en hun laptops slecht beveiligen, dan kan dat best tot problemen leiden, maar dan hebben we het niet meteen over de orde van grootte van een nationale ramp. In dat opzicht kan je zeggen, er is misschien minder aan de hand dan je zou kunnen vrezen. Tegelijkertijd denk ik wel dat een van de lessen van deze tijd is dat als we met z'n allen steeds meer online gaan doen en we blijven verder gaan met die trend van digitalisering, dan kunnen we dat alleen maar doen met ook de inachtneming van veiligheid. Want we gaan gewoon steeds meer online doen en veiligheid wordt daarbij gewoon een steeds crucialer aspect.
Meneer Kuiken, als we even uw carrière in een vogelvlucht bekijken, secretaris-generaal bijvoorbeeld bij het ministerie van Algemene Zaken. Ik moet altijd denken, met zowel de heren Balken en als Kok gewerkt. En het verhaal met u en Kok, dat blijft toch te mooi om niet nog eens een keertje vermelden. Twee lange heren en u was 1 centimeter langer dan Wim Kok. Dat heb u toch goed onthouden?
Zou zomaar kunnen.
Ja, nou kijk eens even. Zelfs hier houdt u de veiligheid in stand. Hè? U bent toezichthouder van de Hague Security Central, Delta Commissaris, ook nog geweest. Wat doet u precies? Wat kunt u over die organisatie vertellen? Die laatste, de Hague Security Delta.
In 2013 ongeveer zal het geweest zijn, is dit cluster opgericht. Beetje naar analogie van Brainport in Eindhoven of Food Valley in Wageningen of Biotech in Leiden. Dus een triple helix, kennisinstellingen. Bedrijven en overheden die met elkaar innovatief willen zijn op in dit geval het gebied van de digitale veiligheid. Past heel goed bij Den Haag, stad van vrede, recht en veiligheid. Dus Den Haag heeft ervoor gekozen in de tijd om dit cluster op te zetten met een klein bureautje, een office en een campus vlakbij het station La van Oost-Indië. Dus erg verankerd in Zuid-Holland, in Den Haag, maar eigenlijk nationaal opererend. En inmiddels zijn er van dit netwerk ongeveer 300 partners te tellen. Dus nogmaals, de kennisinstellingen, de universiteiten, ook die van mevrouw Van den Bergen, en Delft, Leiden, andere, de TNO, KPN, Fox IT, maar ook grote gebruikers van IT-middelen en overheden. Dus ministeries van Defensie en van EZ en van JNV, het Openbaar Ministerie. Die zijn lid van dit netwerk. En wat doet dat netwerk? Dat netwerk geeft toegang tot kennis, toegang tot innovatie en bevordert ook vooral innovatie tussen partners onderling. Ontsluit talent. Dus we zijn bezig ook met een agenda om op de arbeidsmarkt betere voorzieningen te krijgen voor mensen. Ook de opleidingen van het mbo. Ja. Geeft toegang tot markten. Dus bijvoorbeeld internationaal op missies. Nu niet meer even. Maar zorgt dus markten ontsloten worden. En toegang tot financiering. Dus dat zijn eigenlijk de 5 gebieden waar de Hague Security Delta zijn werk in doet. En dus eigenlijk altijd op zoek naar het vernieuwen en het verbeteren van de digitale veiligheid, waaronder de cybersecurity natuurlijk een belangrijk onderdeel is.
Maar niet zomaar een verhaal. Een uiterst ambitieuze organisatie, mag je zeggen. Mevrouw Van den Berg, u bent wetenschapper. Waar doet u precies onderzoek naar?
Ik sta aan het hoofd van een onderzoeksgroep op het terrein van cybersecurity governance. Traditioneel gezien is cybersecurity een veld waarvan vaak gedacht wordt, nou ja, dat gaat vooral over technische uitdagingen. En in de afgelopen decennia zie je steeds meer een soort besef Dat het daarnaast ook gaat over vragen zoals wat moeten organisaties zelf doen om hun cyberveiligheid te waarborgen. Maar ook bijvoorbeeld welke rollen en taken heeft de overheid als het gaat over cyberveiligheid. Hè, dat gaat dan deels over nationaal belang, dus over bijvoorbeeld de bescherming van kritieke infrastructuren. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Nou, wat ik doe is, mijn onderzoeksgroep doet zeg maar, sociaal-wetenschappelijk, juridisch en internationaal rechtelijk onderzoek en een beetje filosofisch onderzoek naar vragen van welke taken en rollen heeft de overheid nou op het terrein van cybersecurity, zowel op nationaal niveau als ook op lokaal niveau en ook op internationaal niveau.
Hey, nou, u weet beide van wanten, dat is duidelijk. Laten we even kijken naar deze tijd, naar het coronatijdperk. Waarom is het nu in deze tijd, waarom is het risico zo groot om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit? Want je hoort en leest overal dat het risico nu echt groter is. Wat is precies de reden daarvoor, mevrouw Van den Berg?
Nou, de reden is simpelweg dat de digitalisering door het feit dat we nu allemaal thuiswerken ineens een enorme vlucht neemt. Dat gaat ongelooflijk hard. Veel meer mensen maken gebruik van allerlei online diensten en online apps. Iedereen werkt vanuit huis, doet alles via videoconferencing tools, via mail, via allerlei andere software. En daar zitten kwetsbaarheden in. En de andere kant van het verhaal is dat ook je ziet ook dat zeg maar bijvoorbeeld toenames in het aantal zogenaamde DDoS-aanvallen. Ja. Dat zijn aanvallen waarbij een server wordt overspoeld met te veel verzoeken tot toegang tot de server, waardoor die onbeschikbaar wordt gemaakt. Ja. En dat zijn aanvallen die typisch regelmatig gedaan worden door mensen die nog niet zo heel goed kunnen hacken, niet zo heel ervaren zijn, maar nou, om het even heel stereotyp te maken, zeg maar bijvoorbeeld startende hackers, jongens op een zolderkamer. Nou, die jongens op een zolderkamer, die mogen nu niet naar buiten, dus die hebben ook veel meer ruimte en tijd om online allerlei experimentjes te gaan zitten doen. Dus we zien een grote toename in met name aanvallen met ransomware, gijzelsoftware, in phishing attacks en spear phishing attacks. Dus via mail. We zien verstoringen in online vergaderingen. En we zien dus inderdaad een toename aan DDoS aanvallen.
Ja, dat is nogal wat. Er wordt ook wel eens gevreesd voor echte rampen die er kunnen ontstaan.
In a major worry for our health system, Sunrise can reveal global crime gangs are using the coronavirus crisis as cover to attack Aussie hospitals.
These crime syndicates are attempting to extort millions and shut down frontline services. And as Sunrise reporter David Boywood found out, these cyber attacks really are putting lives at risk.
My fear is that a significant ransomware attack will disable one of the major hospitals at a time when it's most needed.
Nou ja, dit zijn inderdaad zaken die je dan bespreekt, ook als je met mensen over cybercriminaliteit praat en hoe erg het kan uitpakken. Hè? Inderdaad, de ziekenhuizen, letterlijk de vitale plekken worden platgelegd. Is dat niet denkbeeldig, meneer Kuiken?
Nee, helemaal niet. We hebben natuurlijk de Universiteit van Maastricht gehad die plat gegooid is een tijdje geleden. Dus het is natuurlijk de Rotterdamse haven met Maersk een tijd geleden voor een derde uit de running gehaald via die aanvallen. Amerikaanse voorbeelden van ziekenhuizen die gegijzeld worden. Bangladesh een bank anderhalf, twee jaar geleden of drie jaar geleden, weet ik niet meer. Dus ja, het is natuurlijk niet naïef. Ik ben ook toezichthouder van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, dus zeg maar het VUMC en het AMC, die met elkaar aan het samenwerken zijn en om fusie willen komen. Ja. Daar is men nu natuurlijk met bijvoorbeeld het videobellen, het videoconsult heel actief bezig. En doet dat vanuit de meest veilige omgeving, namelijk het patiëntendossier, wat heel goed beveiligd is. Omdat je daar natuurlijk geen risico kan lopen. Als je daar risico mee gaat lopen, dan ga je natuurlijk ook risico's lopen dat je hackers binnenkrijgt die uiteindelijk de boel plat kunnen leggen.
Zeker, dus maar ja, dit klinkt heel geruststellend. Hè? U zegt op dit gebied, nee, hier dat moet ook natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. Dus hier is het wel, hier kan niks gebeuren. Of moet je eerlijk zijn en zeggen, nou, zelfs hier kan ook iets gebeuren. Want we weten nog niet alles.
Oh ja hoor. Oh, dat kan zeker. Ik heb het nu over dit videobellen, meer diagnostiek van artsen, medisch specialisten. Maar in dat ziekenhuis, maar andere ziekenhuizen ook, werkt natuurlijk ook drie kwart of 80% van de medewerkers inmiddels thuis. En maakt verbindingen vanuit huis. En dat geldt ook voor andere vitale sectoren. Dus ja, absoluut, de kwetsbaarheid neemt enorm toe, volgens mij.
Door dit soort verhalen die we net horen, dat fragment die wat u zegt, mevrouw van den Berg, denk je inderdaad, begrijp ik ook steeds beter zo'n pleidooi voor een deltaplan cybersecurity. Hè? Een cybercommissaris hier moet komen, waar u het dus over gehad heeft, wat u deed als deltacommissaris. En u bent toch geen roepen in de woestijn. Want laten we even luisteren naar Inge Philips van Deloitte.
Mijn oproep aan onze premier Mark Rutte is: regel het nu. Zorg dat iemand een coördinerende rol op zich neemt en flink investeert in de cybersecurity van dit land, zodat wij een veilig land bouwen, ook voor onze kinderen. Hoe veilig zijn we in Nederland? Hoe cybersecure zijn we? We zijn redelijk veilig, niet veilig genoeg. Dus wij hebben in onze infrastructuur een enorme afhankelijkheid van ICT. We hebben alles gedigitaliseerd in ons land. Maar als ik hoor verbonden en digitaal, dan voel ik kwetsbaarheid. Dan denk ik, hebben we dat wel goed georganiseerd? In veel gevallen niet.
Ja, kijk, en daar wil ik graag aan toevoegen dat Herna Verhagen in 2016, CEO van PostNL, zich ook hier echt druk over maakte. Ook een rapport schreef. Onder haar invloed is het naar buiten gekomen, onder haar eindredactie. En dat ging over digitale dijkbewaking. Dat werd toen ook zeer serieus opgevat, want dat was ook nog eens iemand uit onverdachte hoek. Het was niet iemand die sprak namens wij van WC Eend. Is het juist, en dan wordt er altijd geroepen, in crisistijden, dan kun je echt een punt maken en een punt hard maken. Is dit de tijd om nu ook door te pakken? Mevrouw van den Berg, in uw omgeving praat u, neem ik aan, met veel mensen hierover. Heeft u het idee dat het er ook daadwerkelijk van gaat komen? Van zo'n deltaplan cybersecurity met een cybercommissaris?
Ik hoop het heel erg. Omdat het een vraagstuk is wat eigenlijk alle verschillende ministeries en alle verschillende lagen van de overheid ook doorsnijdt. Dus het is begrijpelijk dat wij ministeries bepaalde taken en verantwoordelijkheden toebedelen en dan zeggen, nou, dit ministerie is daarvan en dit ministerie is daarvan. Maar digitalisering zit overal. En moet dus eigenlijk, als het ware, door alle ministeries heen een plek vinden. En wat je tot op heden heel duidelijk ziet, is dat het landschap gewoon te versnipperd is. Dat ministeries zeggen, ja, we hebben een afgebakende taak en we kunnen dit kleine stukje van de puzzel wel doen. Maar daarmee zijn er wel allerlei thema's rondom cybersecurity die, als het ware, blijven, ja, die vallen tussen de gaten door. En daar is dan helemaal niemand van. En wat je zou willen is dat er dus een soort regiefunctie wordt gecreëerd. Met doorzettingsmacht, met een bepaalde hoeveelheid middelen. Op basis waarvan je daarna kan gaan zeggen, oké, nu maken we een plan voor de komende 15 jaar. Dat leggen we in één klap vast met heel veel tussenstations en stappen. En met een regiehouder en een portefeuillehouder die ervoor gaat zorgen dat partijen met elkaar gaan samenwerken en dat we samen de problemen te lijf gaan.
Toch zeggen veel mensen, dit zegt u al een tijdje, meneer Kuiken zegt het ook, ik noem de Herna Verhagen worden, net Inge Philips. Er zijn meer mensen van naam en faam die zich ook in het onderwerp verdiept hebben, die hiervoor pleiten. Toch lijkt het dat er ook op dit gebied, dat er pas iets gebeurt als er een ramp ontstaat. Je ziet het in het klein, zie je dat bijvoorbeeld bij, hè, we weten allemaal dat er bijvoorbeeld een kruispunt is in een stad en die mensen waarschuwen, kijk uit, want er vallen een keer doden hier en op het moment er wordt niks gedaan tot de doden vallen en dan komen er bij een stoplichten en dan komt de beveiliging. Dat voorbeeld kennen we allemaal. Waarom duurt het zo lang, meneer Kuiken, voordat dit besef door?
Ja, dat is altijd heel moeilijk in te schatten. Ik heb het zelf meegemaakt, dus in de fysieke omgeving als Delta-commissaris. Dat werd eigenlijk in 2010, toen duidelijk werd hoe de klimaatverandering zich ging ontwikkelen, werd daar eigenlijk voor het eerst op die manier over gedacht. Tot die tijd waren er om de 60, 70 jaar waren er overstromingen in Nederland, aan de rivier of bij de IJsselmeer, of nou ja, het laatste dan in 1953 in Zuidwest-Nederland. En daarna kwamen er plannen en dijken en dat moet nooit meer. Maar eigenlijk nooit is er een organisatie opgezet die de opdracht krijgt om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Nou is Nederland een laaggelegen land, dus hier vond iedereen het uiteindelijk in 2010 toch wel logisch om plannen te maken. Een programma, een Delta-programma met daar onderliggende plannen. Ieder jaar opnieuw met een commissaris die als regeringscommissaris, zeg maar, de regie voert over het totaal. En dat is zeer geslaagd. Dat is zeer succesvol. Het is heel interessant om te zien dat hier, terwijl het door vele mensen geadviseerd wordt, ook door mij, en ik doe het opnieuw in dit programma, wacht nou niet af tot je iets overkomt waardoor de maatschappij totaal ontwricht wordt. Nou, en waarom gebeurt het niet? Ik denk dat de prioriteit er op dit moment niet ligt. Je ziet ook in de Kamer relatief weinig aandacht als er commissievergaderingen zijn. Ik denk dat men ook denkt, ja, het is ook wel voor een deel privaat. Hè? Dus moet dat publiek, moet dat de overheid dat dan allemaal doen? Mijn oproep is, ja jongens, het is voor een deel privaat, maar als er echt iets misgaat en de maatschappij ontwricht is, zie nu het coronavirus, dan kijk je toch naar de overheid.
Ja, en toch pleitte D66-Kamerlid Kees Verhoeven in 2017 ook voor een deltaplan cybersecurity. En daar wilde hij jaarlijks 125 miljoen euro voor vrijmaken. Ja, alleen is er nog steeds niet zo'n plan en we hebben hem gevraagd omdat nog steeds niet van de grond is gekomen.
D66 heeft met een aantal andere partijen gepleit voor een vorm van het beter organiseren van cybersecurity. Je hoort dat heel veel onderdelen van, je noemt de vitale infrastructuur, dus elektriciteitsnetwerken, energienetwerken, maar bijvoorbeeld ook het bancaire verkeer, dat is allemaal best onder druk van allerlei cyberaanvallen. Dus er is best wel een discussie van hoe kunnen we dat nou op een wat meer gecoördineerde manier beschermen, beveiligen. Ook omdat het een deel in private handen is, maar er zijn natuurlijk ook heel duidelijk publieke verantwoordelijkheden met betrekking tot nationale veiligheid. Dus toen is gezegd van dan is het een goed idee dat er ook iets van een soort deltaplan komt voor de cybersecurity. Omdat het gewoon iets is wat steeds vaker heel veel mensen kan gaan raken. En daar is inderdaad een aantal keer over gesproken in de Tweede Kamer. Met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die er ook wel voorstander van is. Dus er is ook wel een meerderheid in de Kamer die absoluut ziet dat dit beter geregeld moet worden. Maar het zit hem heel erg in de uitvoering. Er zijn mensen die zeggen, je moet iemand onder de premier hangen, onder premier Rutte, en die moet gewoon de centrale aansturing kunnen doen. Maar dat wil eigenlijk de premier niet, omdat die vindt dat het echt aan de vakministeries is. Dus die willen toch liever bij justitie houden. Dus het is een beetje een pingpongspel tussen de verschillende departementen en de eindverantwoordelijkheid voor zo'n deltaplan en ook voor zo'n nationale cybersecurity coördinator of een andere rol. Dus het zit hem vooral een beetje in de vraag, wie gaat er dan uiteindelijk in het kabinet over? En dat is eigenlijk de reden waarom het nu nog niet echt concreet geworden is. Uiteindelijk wordt dit probleem alleen maar groter. Iedereen in de Tweede Kamer en iedereen die er verstand van heeft, die weet ook dat dit onderwerp vraagt gewoon een goede coördinatie. Ik bedoel, cybersecurity is niet alleen maar techniek, het is vooral organisatie. Je moet het goed organiseren. Allemaal losse onderdelen moeten bij elkaar gebracht worden. Dus het zal gewoon nodig zijn en we zullen op een gegeven moment die barrière die er nu een beetje is, de onwil om het ergens neer te leggen, die moet gewoon opgelost worden. Dus wat D66 betreft blijft de Tweede Kamer hier in ieder geval werk van maken.
We zijn redelijk kort van memorie. We hebben vorig jaar, notabene, op een gegeven moment een storing gehad bij 112. En als gevolg daarvan zijn er daadwerkelijk mensen overleden die niet op tijd zorg hebben gekregen. Dan zou je zeggen, dan heb je toch een flinke implicatie van een cybersecurity incident te pakken. Dit is een directe consequentie van er gaat iets mis in een digitaal netwerk. En er vallen letterlijk doden. En dat is enorm te betreuren. Helaas is het dan zo dat we daar toen best een hele hoop nieuwsitems over hebben gehad. En er is in de politiek over gesproken. En vervolgens zie je dat we daarna toch weer overgaan tot de orde van de dag. En ik denk dat een van de problemen, tussen aanhalingstekens, waar we tegenaan lopen, is dat we in Nederland op allerlei vlakken, bij allerlei organisaties, bij organisaties zelf, maar ook op het niveau van de overheid, ook al wel heel veel dingen goed aan het doen zijn. En het probleem met beveiliging en het goed doen, als je, denk maar aan je eigen computer, als je je eigen computer goed beveiligt, dan blijven incidenten uit. En dan kan op een gegeven moment het beeld ontstaan dat je denkt, waarom heb ik eigenlijk die dure software allemaal op mijn computer zitten om mijn computer te beveiligen? Want ik ben nooit ergens slachtoffer van. Dus ik kan eigenlijk wel zonder die software, want er gebeurt immers niks. En het is voor mensen niet helder of nou het incident uitblijft doordat ze een interventie plegen en software gebruiken om hun computer te beschermen. Of dat het incident uitblijft omdat ze toevallig geen slachtoffer worden. Nou, zoiets speelt in het groot ook op rondom cybersecurity en Nederland. We hebben een hoop dingen al best heel goed geregeld. Daardoor mag je aannemen, aannemelijk dat incidenten, grote incidenten, gelukkig zijn uitgebleven. Dat werkt in zekere zin dus tegen ons, wanneer je blijft zeggen dat er urgentie zit op zo'n vraagstuk. Maar de urgentie is er, want het is inderdaad helemaal waar wat de heer Kuiken zegt. Op het moment dat er een keer echt een grootschalig incident plaatsvindt, dan zegt iedereen, waarom hebben we dit niet veel eerder gefixt? En dan is het simpelweg te laat om dat alsnog te gaan doen.
En we hebben dat bedrag ook daarvoor nodig. Veel geld, dat zien we nu ook tijdens de coronacrisis. De grote bedragen vliegen ons om de oren. Dus nu zal iedereen ook beseffen, als je zoiets groots wil aanpakken, en het is ook een hele serieuze dreiging, dan is 125 miljoen helemaal niets. Wat komt meer in de richting, meneer Kuiken?
Nou ja, kijk, die bedragen, dat weet je, het moet gewoon, je moet er gewoon slim zijn en je moet er een paar jaar Mevrouw van den Berg noemde 15 jaar. Ik vind dat prima. Moet je er echt gewoon structureel een paar honderd miljoen per jaar tegenaan zetten? Wat er nu gebeurt is, er komt extra geld. Dat wordt dan weer verdeeld. Dan gaat Defensie krijgt een beetje. En EZ krijgt een beetje. En JNV krijgt een beetje. En die zijn allemaal weer met hun eigen spulletjes bezig. Allemaal heel goed en goed bedoeld. Maar uiteindelijk is dat niet de grote klap die je maakt. Wat je nodig hebt is een plan. Een planmatige aanpak. Een soort paraplu die je plaatst over alle partijen in Nederland die samen een hoger doel willen bereiken. En daar heb je wat middelen voor nodig om dat te bevorderen. Dat hoeft helemaal niet miljarden te zijn. Maar het helpt gewoon enorm als je met studies en pilots en met proefprojecten, maar ook met het breed uitrollen, zeg maar, het breed voor elkaar krijgen van echt concrete maatregelen, alles een stuk verder komt.
Maar laten we zeggen, gewoon centrale sturing, hè? Een plan maken voor lange termijn.
Ja, maar voor alle regie, weet je. Ik ben ook helemaal niet, volgens mij hoeft er niet een soort tsaar te komen, maar iemand die iedereen bij beetpakt en een agenda maakt en plannen ontwikkelt en draagvlak creëert om met elkaar een stuk verder te komen. Want
maar niet een soort Wim Kuik, om eens een voorbeeld te doen. Ja, ik bedoel niet dat zeker. Ik bij een tsaar meteen aan Wim Kuik denk, want dat zou echt, dan mag u nu weglopen natuurlijk. Maar ik bedoel dat er een soort deldecommissaris ook op dit gebied komt, die in ieder geval de plannen uitzet, die aanspreekbaar is.
Het is helemaal niet zo gek om een commissaris voor cybersecurity in Nederland te roemen en een tijd lang dit werk te laten doen. En dan dat hoop ik dat al die partijen dat ook inzien, omdat die deelbelangen, die zijn allemaal relevant, maar uiteindelijk win je de wedstrijd niet in je eentje. Je kan het niet. Dat was bij het water ook zo. Als je aan de Maas in Limburg sleutelt, heeft Rotterdam er last van. Weet je, dat is natuurlijk bij dit soort onderwerpen ook zo. Je kan in je eentje proberen iets te organiseren voor het OM of voor Defensie of voor het midden- en kleinbedrijf. Maar het grotere geheel, daar moet het eigenlijk inpassen, wil je als Nederland. En dat is ook een belangrijke vestigingsplaatsfactor, vergis je niet. Nederland is natuurlijk digitaal en op het internet en met zijn mainport, zeg maar, in Amsterdam, is natuurlijk heel relevant. En als je daar zorgt dat je beveiliging op orde is op het netwerk, dan is dat ook een vestigingsplaatsfactor waar bedrijven wel willen zijn.
Het lijkt mij, misschien is het naïef, maar het lijkt me dan heel belangrijk om daar geen politieke kleur aan te geven. Hè? Dat iedereen denkt, we gaan nu samen met elkaar iets oplossen. Het is niet links of rechts, dit is iets heel anders. Ja. Is het dan verstandig om een minister of een staatssecretaris voor cyberzaken te benoemen? Wat je ook vaak hoort, zou je dat dan juist ook om die reden niet moeten doen?
Nou ja, ik ben inderdaad door de loop van de jaren heen achtergekomen dat natuurlijk is er altijd een minister verantwoordelijk. Dat is ook prima. Dat is nu de minister van JNV, althans voor het overkoepelende geheel. Maar het is denk ik heel interessant en ook wel, het werkt ook wel als je iemand benoemt die apolitiek is, die ook niet tot een van de organisaties behoort, maar die tussen zeg maar de ambtelijke en de publiek-private partijen natuurlijk wel onder gezag van de minister dit werk kan doen. En dat is dus een apolitieke, bestuurlijke verbinder. Ja. Die zorgt dat die plannen gemaakt worden, dat er voortgang is, die rapporteert, die probeert drempels weg te nemen, die probeert, nou ja, zeg maar, de gezamenlijke doelen te bereiken, die allemaal natuurlijk politiek gecontroleerd zijn.
Het ging net over Nederland. En Nederland is inderdaad een belangrijke ICT-economie, maar Nederland kent ook inderdaad de running gag van de overheid en de ICT-projecten. Het loopt bijna altijd mis. En het is niet geheel verwonderlijk.
Het Rijk verspilt miljarden aan ICT-projecten.
Een parlementaire onderzoekscommissie komt met keiharde conclusies. Er gaat bijna niks goed.
Het is één onoverzichtelijke warboel, zegt de commissie Elias. En is niet eens verwonderlijk, want ambtenaren en politici hebben nauwelijks verstand van ICT.
De lijst van ICT-drama's bij de overheid is lang. De projecten zijn te duur en wat er opgeleverd moet worden werkt vaak niet eens naar behoren.
Overheids-ICT-projecten. Ieder jaar gaat er naar schatting 100 miljoen euro's verloren doordat die projecten mislukken. En het gaat letterlijk overal mis. U kent de rijtjes, de Belastingdienst, de politie, het CWI, Defensie.
Volgens de Algemene Rekenkamer veroorzaakte de invoering van automatisering bij de overheid veel problemen. Er is tientallen miljoenen guldens ingestopt zonder dat er een betere bedrijfsvoering tegenover stond. Dat geldt onder meer voor de krijgsmacht, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksgebouwendienst. Het ministerie van Financiën krijgt het verwijt van de Rekenkamer te weinig gedaan te hebben om de financiële administraties van de verschillende departementen op elkaar af te stemmen.
Kijk, een heel lang geleden was dat ook al zo, toen werd er anders gesproken. Maar verder is de hele FD Media Groep ongeveer ingezet om aan te geven dat er met miljarden gesmeten wordt en dat Nederland en ICT niet samen gaan. Natuurlijk is dit ook een eenzijdige productie aan de ene kant, maar om het even scherp te stellen. Is het echt nog steeds, als we heel eerlijk zijn, zo slecht gesteld, mevrouw van den Berg?
Nou, ja en nee. Er zijn ook organisaties die het heel goed doen. Er zijn ook overheidsorganisaties die het heel goed doen. Die zijn met ICT-transitieprojecten en die keurig binnen budget blijven en ook nog eens binnen de gestelde tijd. Een van de grote problemen bij ICT-projecten bij de overheid is dat het vaak heel omvangrijke grote projecten zijn. En dat het uitvoeren van het project meerdere jaren omspant. En wat er dan vervolgens ontstaat, is dat gaandeweg het lopen van het project de doelen verschuiven. Waardoor partijen zeggen, ja, we hadden toch eigenlijk bedacht dat we ook nog deze functionaliteit erbij wilden hebben. We hadden toch eigenlijk ook nog bedacht dat de burger op deze manier nog even contact moet kunnen krijgen via het systeem, enzovoort, enzoverder. En als de doelen beginnen te verschuiven, ja, dan begint ook het budget te verschuiven. En dan loopt het uit en dan krijg je het probleem wat inderdaad in de media al heel vaak geschetst is. En dat is denk ik een van de belangrijkste veroorzakers van dit vraagstuk.
Maar hoe staat Nederland er in algemene zin op als het gaat over vergelijking met andere landen op cybergebied?
Op cybergebied doen we het op bepaalde thema's heel goed. Dus we zijn een van de voorlopers op het gebied van wat we noemen cyberdiplomatie. Dus op internationaal vlak zie je dat landen steeds meer zich beseffen dat ze ook met elkaar om de tafel moeten om met elkaar afspraken te maken over, met name over bijvoorbeeld het gedrag van statelijke actoren zelf. He, mag je nou als land op een ander land gaan spioneren? Mag je nou als land wel of niet zomaar met cyberwapens in de weer en een ander land aanvallen? En onder welke condities geldt dat dan als een oorlogshandeling? Nederland is een van de landen die al lange tijd betrokken is bij een soort internationale club van voorlopende landen. Die met elkaar dus in onderhandeling zijn om bepaalde normen af te spreken die zouden moeten gelden voor statelijke actoren in cyberspace. Dat is natuurlijk bepaald geen eenvoudige taak, maar daar spelen we wel een interessante en een leuke rol.
En is het
dus dat is een van de plekken waar het heel goed gaat.
Ja, nou laten we die even eruit lichten. Daar gaat het goed. Rusland kan er ook wat van als statelijke actor op dit terrein, om het even van u over te nemen. En dat is een land die de cybermogelijkheden soms anders inzet, namelijk om andere landen te raken.
Vital US infrastructure, including the power grid, under cyber threat by Russian government hackers, potentially giving the Kremlin the ability to turn off the lights. The Department of Homeland Security and the FBI detailing a two-year multi-stage effort by Moscow targeting the U.S. energy grid. The hackers first gained access to small energy-related companies, planting malware that allowed them to move into larger networks. Once inside the energy suppliers, the Russians collected information on the facility's control systems, attempting to acquire the ability to turn those systems off.
Oeh, nou, dat klinkt bedreigend genoeg. Niet alleen in woorden, maar ook in volume en in manier van spreken. Als dit in Nederland kan gebeuren, zijn we daar dan tegen gewapend, mevrouw Van den Berg?
Nou, we hebben in Nederland wel een aantal structuren opgezet om te proberen ons zo goed mogelijk te wapenen tegen dit soort dingen. We hebben een Nationaal Cybersecurity Centrum wat tot taak heeft om zeg maar zorg te dragen voor de bescherming van de kritieke infrastructuur in Nederland op het gebied van cybersecurity. En dan moet u denken aan alles van Schiphol tot de haven in Rotterdam. Maar ook bijvoorbeeld de dijken, dus Rijkswaterstaat, wegbeheer. Nou, alles wat maar als kritiek voor de samenleving gedefinieerd is. En zo'n Nationaal Cybersecurity Centrum verzamelt informatie over potentiële risico's, geeft advies aan bedrijven en organisaties in de hele keten die rondom de kritieke infrastructuur werkzaam is, over wat zij kunnen doen om hun eigen organisatie zo goed mogelijk te beveiligen. En is ook het meldpunt, het brandpunt op het moment dat er incidenten zijn. Dat er soms incidenten plaatsvinden is niet uit te sluiten of kunnen plaatsvinden is niet uit te sluiten. Maar er wordt wel hard gewerkt om in ieder geval infrastructuren op te tuigen die de kritieke infrastructuur goed beschermen. Dat gezegd hebbende is het interessant dat als je dan kijkt naar de definitie van kritieke infrastructuren. Dus we hebben een definitie gehanteerd van kritieke infrastructuur waar bijvoorbeeld de ziekenhuizen waar we het eerder over hadden niet zijn meegenomen. En het argument daar is dat ziekenhuizen in Nederland zijn niet centraal georganiseerd. Dus zelfs als er één ziekenhuis zou worden aangevallen door een hacker, dan kunnen andere ziekenhuizen nog steeds doorfunctioneren, verder functioneren. Ja, dat klinkt natuurlijk op zich heel logisch. Maar als je dan een pandemie koppelt met cybersecurity risico, dan denk je, misschien zijn er toch nog wel wat verbeterpunten en plekken waarop we dit eigenlijk anders zouden moeten inrichten. En dat is precies een van de dingen. Dit zijn allemaal terreinen waarop dan op een gegeven moment ook de taken en verantwoordelijkheden van meerdere ministeries bij elkaar komen. Want dan hebben ze het ineens niet meer alleen maar over cybersecurity, maar ook over gezondheidszorg. En juist daarvoor zou een Delta-commissaris een goede regierol kunnen spelen.
Ja, misschien trouwens ook op een ander terrein, want we hebben het nog niet gehad, althans niet op deze manier, over digitalisering en economie. Maar zouden we ook in algemene zin dan, in economische zin, meer uit digitalisering kunnen halen? Als we daar natuurlijk in Nederland ook goed in zijn.
Oh ja, absoluut. Ik heb voor een tijdje geleden, ik geloof voor de laatste verkiezingen, had de Vereniging van de Samenwerkende Nederlandse Universiteiten een prachtige pamflet of een prachtige studie gemaakt over alle aspecten van de digitale samenleving in het onderwijs, in de zorg en noem maar op. Je kan natuurlijk enorm veel je voorstellen. En misschien dat wel deze coronacrisis ook wel een boost geeft om dat verder door te ontwikkelen. Want ik geloof inderdaad dat je daar enorme economisch voordeel mee kan halen als je daar goed in bent.
Heeft u beide uiteindelijk het gevoel dat we hoe dan ook op de goede weg zijn op cybergebied? Want dat is, kijk, er moet nog van alles gebeuren. We hebben ook bedreigingen gehoord, we hebben de kansen, zo gaat het, we hebben het een beetje afgewogen. Maar zijn we nu op de goede weg op cybergebied? Of zijn er een paar zaken van u zegt, die wil ik nog even goed benadrukt zien, want die zijn essentieel. Mevrouw van den Berg, ik begin bij u.
Ik vind dat veel gaat al goed en veel gaat ook nog niet goed genoeg. En dat komt met name doordat het landschap erg versnipperd is. En er dus ook best nog een hoop uitdagingen tussen de kieren doorglippen en niet opgepakt worden. En ik maak me daar wel zorgen over. Vandaar ook het pleidooi dat ik denk dat we echt toe moeten naar meer investering, maar met name meer regie op dit onderwerp. We doen al een hele hoop en we doen veel goed, maar het kan nog vele malen beter.
Meneer Kuiken?
Ja, ik sluit er daar weer aan. Kijk, we staan nummer 17 op de Global Cybersecurity Index van de Verenigde Naties. En ik geloof dat de ambitie is om bij de top 10 te komen in 5 jaar. Weet je, het is allemaal heel goed, goed bedoeld. Wordt hard gewerkt, maar het is versnipperd. Er gaat uiteindelijk te weinig in geïnvesteerd. Ik vind ook dat het wiel veel te vaak opnieuw uitgevonden wordt. We hebben dan die Hague Security Delta, dat innovatieplatform met ongeveer 300 partijen. Daar kan je ongelooflijk veel gebruik van maken. Dat gebeurt ook vaak. Maar er wordt ook weer veel nieuws ernaast gezet dat er weer op lijkt. Dus we zijn in Nederland ook wel heel goed in het versnipperen van allerlei initiatieven. En dat is allemaal op zichzelf begrijpelijk. Maar het zou allemaal onder een paraplu en met een beetje regie een stuk sneller kunnen en ook een stuk beter.
Ik dank u allebei hartelijk. Wim Kuiken, toezichthouder van de Hague Security Delta. En Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden. En luister vooral ook de andere afleveringen van de Stratege over het coronavirus. En we luisteren ook een serie over robotica en autonome systemen. Allemaal te vinden via bnr.nl of uw eigen podcast-app. Tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.